Gemeente, bij de voorbereiding voor de prediking van vanmorgen viel het mij weer eens op. Op hoeveel momenten geestelijke zaken vergeleken kunnen worden met ervaringen in de medische wereld. We hebben dat vorige week zondagavond ook nog samen gezien toen wij uit Jesaja 42 de prediking beluisterden en het beeld van de apotheek daarbij konden gebruiken. En misschien weet u nog dat toen we een aantal weken geleden nadachten over de derde brief uit de serie van 7, de brief aan Pergamus, dat we toen gesproken hebben over een patiënt die als het ware een uitslag te horen kreeg van een dokter die hem heeft onderzocht. De hemelse internist, zo zou je de Heere Jezus dan op zo'n manier kunnen omschrijven, die heeft gekeken wat er met de gemeente in dit geval aan de hand is en de uitslag ook meedeelt. Nou, zo'n soort beeld komt eigenlijk ook weer voor de geest als we de brief aan Sardis voor ons hebben. Daar klinkt een uitslag van een geestelijke scan. En ik zei al, het is te vergelijken met wat er in Pergamus gebeurde en wat er toen gemeld werd. Nou, dat waren ook verontrustende dingen, want daar moesten toch bepaalde levensbedreigende kwalen worden aangewezen door de Heere Jezus, hoewel het nog in een beginstadium was. Er werd in vers 14 van het vorige hoofdstuk gesproken over enige, weinige dingen, zomaar een paar kleine woekerende cellen ergens in het lichaam van die gemeente, maar er moet wel tegen opgetreden worden, want dat gaat verder en als het niet gestopt wordt, is het dodelijk. Gemeente vanmorgen, een gemeente die als het ware als een patiënt van de internist ook een uitslag krijgt, maar het is ernstig. Ernstiger dan bij Pergamus, zelfs nog ernstiger dan bij Thyatira, ook een gemeente waar nogal wat geconstateerd moest worden. In feite is de boodschap die Sardis te verwerken krijgt de ergste die zich laat denken. En wat is dat nou, gemeente? Wat is nou de ergste boodschap die een mens kan krijgen? U denkt dat de dokter zegt, u hebt nog maar een aantal maanden te leven. Of misschien nog maar een paar weken. Dat de dokter zegt, mevrouw, meneer, we kunnen er niks meer aan doen. Onze mogelijkheden zijn uitgeput. Er is nog iets ergers, gemeente. Dat je tegenover een internist komt te zitten die tegen je zegt, weet u wat er met u aan de hand is? U bent al dood. Dat is een bericht, gemeente. En dat is precies datgene wat de gemeente van Sardis te horen krijgt. Ontstellend. En dan mag het een wonder heten. En laten we daar ons ook over verwonderen, dat terwijl de Heere Jezus na zijn onderzoek die conclusie moet trekken, dat hij nochtans aan die dode gemeente van Sardis een brief gaat schrijven. Dat betekent dat hoe erg de situatie van die gemeente ook is, het toch niet zo is dat het voor de Heere helemaal hopeloos is. Zelfs al is daar de dood, want de Heere Jezus, gemeente, is zelfs sterker dan die onoverwinnelijke vijand. Daarbij is het ook nog zo dat voor degenen die wel geestelijk leven hebben mogen kennen in de gemeente van Sardis, de Heere Jezus ook nog bemoediging en vertroosting wil schenken. Gemeente, letten we zo op de prediking over de brief aan Sardis, waar we boven schrijven, de hemelse internist en de gemeente van Sardis. We letten op de patiënt, we letten op de internist en we luisteren naar de vooruitzichten. De hemelse internist en de gemeente van Sardis, de patiënt, de internist en de vooruitzichten. Gemeente, dat moet toch een hele schok geweest zijn. toen die gemeente van Sardis, net als u vanmorgen hier in de kerk bij elkaar zit op een zondagmorgen, en er misschien wel van tevoren aangekondigd was, er komt een mededeling, niet zomaar een afkondiging van de kerkenraad, maar er wordt een brief voorgelezen, opgestuurd vanaf Patmos. Het is een heel bijzonder schrijven, want het is afkomstig van niemand minder dan de Heere Jezus. En men verwachtingsvol in de kerkbank van Sardis is gaan zitten. Wat zou de Heere Jezus ons te melden hebben? Is die misschien heel erg tevreden over ons? En wil hij ons dat laten weten, dat hij zo blij is met het geestelijk leven, met het kerkelijk leven hier in de gemeente van Sardis? En gemeente, misschien vindt u het vreemd dat ik vermoed dat men op die manier is gaan zitten om naar die brief te gaan luisteren. Maar het is misschien wel voor de hand liggend dat men verwachtte geprezen te worden, want we krijgen uit het eerste vers namelijk de indruk dat iedereen om Sardis heen, ook die andere gemeenten die in dat gebied van Klein-Azië gelegen hebben, dat die allemaal een hoge pet op hadden van die gemeente Sardis. Er staat niet voor niets dat die gemeente de naam heeft dat die een levende gemeente is. Nou, dat zal allerlei achtergronden hebben. Hoe komt een gemeente in een bepaald kerkverband aan een hele goede naam? Nou, er zijn wel bepaalde dingen uit deze brief af te leiden die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Er staat nergens in dit briefje, het is een vrij korte brief, zoals dat wel in andere brieven staat, dat er in Sardis bepaalde dwaalleer was en dat men dat niet had opgemerkt en dat dat binnengeslopen was. Geen Bileam, geen Jezabel, dat is allemaal niet aan de orde in de gemeente van Sardis. En dat hebben de buurgemeenten ook gehoord. In Sardis hebben ze nog een goede leer en dan krijgen ze nog een goede preek. Weet u waar ook niet over gesproken wordt in deze brief? Daarom is die ook nogal kort. Dat is iets wat wel in andere brieven naar voren kwam. Er is ook geen sprake van vervolging in Sardis. Ze hebben niet die ellende die ze in Smyrna allemaal te verduren hebben gehad. En daarom hoeft de Heere Jezus ook niet te zeggen, ik weet uw armoede en uw verdrukking. Mensen zijn niet als gemeente helemaal een lager wal geraakt. En zitten financieel aan de grond omdat alles hun afgepakt is. En het is ook niet zo dat onder de druk van die vervolging die gemeente allerlei leden kwijtgeraakt is. Het zij door de dood of dat mensen afgehaakt zijn omdat ze niet meer durfden. Nee, deze gemeente heeft blijkbaar zoveel rust in Sardis dat die kan groeien en dat die kan bloeien. En dat elk jaar in het jaarboekje van de gemeente van Klein-Azië het ledental weer gestegen is. Nou, dan ga je als lid van zo'n gemeente luisteren naar een brief van de Heere Jezus. In een volle kerk. En mensen die er keurig uitzien. En dan zegt de Heere Jezus. En hij laat er niet eens een ander woord aan vooraf gaan. Om eerst te bemoedigen en om eerst te zeggen wat hij wel fijn vond. En wat hij wel goedkeurde. Meteen met de deur in huis. Iedereen denkt dat je leeft, Sardis. Maar mijn scan laat wat anders zien. Gij zijt dood. We zeggen er meteen maar even bij, gemeente, dat dat niet betekent dat dat een oordeel is wat over alle harten van alle gemeenteleden van Sardis wordt geveld. We zullen straks nog horen dat er ook nog wel onderscheid is in die gemeente. Maar dit is wat de Heere Jezus als algemeen beeld van die gemeente schetst. Een dode gemeente. Hoe wordt een gemeente die genoemd is naar de naam van de Heere Jezus nou een dode gemeente? Want dat is toch in de eerste tijd moeten we aannemen toen er nog maar net een apostel langs geweest was of een andere evangeliepredikker en toen die gemeente ontstaan was, moet dat toch anders geweest zijn? Gemeenten zijn nooit dood vanaf het begin van hun bestaan. Maar hoe is dat nou gekomen met die mensen? Misschien moeten we in dat opzicht een parallel trekken met de geschiedenis van de stad Sardis. Uitleggers wijzen erop dat dat een stad is geweest die in een bergachtig gebied lag en die nogal moeilijk toegankelijk was voor buitenstaanders. Als je Sardis wilde benaderen, dan kon je in feite door de bergen heen dat alleen maar doen via één bepaalde weg en ook nog een vrij smalle weg. Dus was het voor de inwoners van Sardis in de loop der eeuwen niet moeilijk gebleken om de stad te bewaken, want je hoefde in feite maar naar één kant te kijken en je kon met een klein aantal wachters die ene toegang goed beschermen. En toch, gemeente, is de stad 2 keer verwoest. 600 jaar en 300 jaar voor Christus. Door vijanden ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. En u begrijpt misschien al waarom. Omdat die mensen dachten, nou ja, dat is toch niet zo'n groot probleem. De veiligheid van de stad waarborgen. Een paar mensen daar neerzetten. Ja, maar als die paar zelfverzekerd worden en die soldaten vallen in slaap daar halverwege dat smalle pad, dan hoeft er maar één toegang te zijn om de vijanden Sardis binnen te laten komen. Als de waakzaamheid van de wachters verslapt, omdat men zelfverzekerd is. Gemeente, zou het daarop slaan dat de Heere Jezus in deze brief 2 keer spreekt over waken. Zijt wakende, vers 2. En vers 3. Indien gij niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. Alsof de Heere Jezus zegt, denk eens terug aan je geschiedenis. Want zo kan het gaan als mensen niet meer waakzaam zijn. Ja, maar hoe is dat dan verder gegaan met die gemeente, dominee? Die mensen zijn blijkbaar op enige wijze niet waakzaam gebleven, niet alert gebleven. Maar wat is dat dan precies geweest? Waarom ze zo ver afgegleden zijn dat de Heere Jezus nu deze conclusie moet trekken? Nou is het helemaal ingezonken, zo doods als wat. Nou, daar staan ook een paar aanwijzingen voor in die brief, gemeente. Er staat namelijk van een paar gemeenteleden in vers 4 vermeld, en dat is een bijzonderheid in deze kerk, dat ze hun klederen niet bevlekt hebben. En als dat van enkelingen als opvallend wordt gemeld, betekent dat van de meerderheid blijkbaar niet gezegd kan worden. En wat is je klederen bevlekken? Dat is datgene wat aan de buitenkant van je leven je levensopenbaring vormt. Nou, dat is in de taal van openbaring dat je je te veel met de wereld hebt ingelaten en dat je op die manier besmet bent met de zonden van de wereld. Zoals dat altijd een gevaar is. En wij hebben er in verschillende brieven al voor horen waarschuwen, gemeente. Hebben we die waarschuwing ook al meegenomen naar huis? Hebben we ons leven, ons gezinsleven, ons persoonlijk leven, ook onze kledingstijl, er wordt hier gesproken over klederen bevlekken. Hebben we dat nou nog eens een keer naast het licht van Gods woord gehouden? Kan dat de toets van Gods woord doorstaan? In Sardis hebben ze daar nou niet zo heel erg op gelet. En terwijl het contact met de wereld van Sardis, met de andere inwoners van de stad steeds beter werd, doofde het contact met de Heere Jezus langzaam maar zeker uit. En wat blijft er over van een gemeente? Wat blijft er over van een enkel mens? Als die wel steeds beter thuis raakt in de wereld. Hij blijft kerkganger, hij blijft christen eten. Maar het contact met de Heere Jezus is zoek. Wat blijft er dan over? Naam christendom. Daarom staat het er zo in vers 1. Gij hebt de naam dat geleefd. Nou, dat zijn naam christenen. En er staat in vers 2 nog iets bij wat ons ook nog een bepaald idee kan geven. De werken die ze doen, die zijn niet vol bevonden voor God. Jullie doen wel een hoop, zegt de Heere Jezus. En aan de buitenkant ziet de gemeente van Sardis er nog wel aardig uit misschien. En ze kijken tegen de gemeente op in de buurt. Maar ze zijn niet vol. Nou, als je nou een ei hebt, jongens en meisjes, en je hoopt dat op te gaan eten, en je tikt die schaal stuk en hij is helemaal leeg. Wat een teleurstelling. Een lege dop. Dat is nou eigenlijk de gemeente van Sardis, zegt de Heer Jezus. Hij is niet vol. Die werken zijn niet vol. Er zit wel een buitenkant aan, maar als je er tegenaan tikt en als je doorstoot, dan zit er niks in. Het heeft geen geest en geen leven. Een uitlegger zei, en wat is dat een aangrijpende typering? Die zei, die gemeente van Sardis, dat is een mooie gemeente. Maar weet je hoe mooi die gemeente was? Zo mooi als een kerkhof mooi kan zijn. Prachtige aangeharkte paden. Met glanzend marmeren stenen met misschien wel gouden letters erop. Met een bloemetje hier en met een aantal bomen en struiken daar. En als de zon erop schijnt is het nog mooi ook. Maar de rust die er is, is de rust van de dood. Begrijpt u inmiddels, gemeente, waarom die brief zo kort is? We zeiden net al, er staan bepaalde dingen niet in deze vijfde brief die we wel eerder aan andere gemeenten hebben horen schrijven. Er wordt niet van verdrukking en vervolging gesproken. Natuurlijk wordt er niet van gesproken, want die mensen die hebben zich zo ver aangepast aan de wereld van Sardis, dat die wereld helemaal geen moeite meer heeft met die kerk. Want die valt niet meer op. En er wordt niet gesproken over dwaalleer. Natuurlijk wordt er niet over gesproken. Want de duivel heeft helemaal geen werk aan die mensen. Als hij ze op deze manier rustig kan houden. En het idee kan geven dat ze op de goede weg zitten. Waarom zou die onrust gaan stoken door met een nieuwe leer te komen? Laten die mensen maar naar een goede preek luisteren. Want ze doen er toch niks mee in Sardis. Kortom, alle strijd ontbreekt. En als dat in ons leven, gemeente, laten we het heel persoonlijk onszelf afvragen, als dat in ons leven ook zo is, nooit strijd, met de duivel niet en met de wereld niet, dan is dat geen goed teken. Wee u, zegt de Heere Jezus, als alle mensen wel van u spreken. En het blijkt in onze brief heel belangrijk te zijn. Niet wat de mensen dus van je zeggen of wat ze niet van je zeggen en wat ze van je vinden en wat ze niet van je vinden. Maar wat de Heere Jezus van je vindt. Zoals het al tegen Samuel gezegd werd toen die David ging zalven. En toen had hij ook een bepaald idee over de mensen die langs hem heen liepen en die hem voorgesteld werden. Samuel, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Moet datgene wat ons hier nou van die gemeente van Sardis wordt verteld en hoe de Heere Jezus er tegenaan kijkt en hoe de mensen er anders over dachten, moet ons dat niet voorzichtig maken, gemeente, in ons eigen oordeel? We hebben allemaal wel eens een keer een mening over een ander, over een gemeente, over onze eigen gemeente. Het kan een positieve mening zijn. Je de neiging hebt om iemand de handen op te leggen en te denken dat is je wel goed. Het kan ook een negatief oordeel zijn. Maar laten we voorzichtig zijn. Alle gemeenten in Klein-Azië zijn zich een ongeluk geschrokken, mag ik het zo zeggen, toen ze hoorden wat voor brief Sardis gekregen had. Maar dan hadden ze niet gedacht. Die mooie gemeente van Sardis. Een dode gemeente, zegt de Heere Jezus. We hebben gezegd net, dat is een algemeen beeld van die kerk. Dood. Maar als je nou die brief nog eens leest, dan blijkt daar toch wel enige nuance te zitten tussen de leden van de kerk daar. In feite zijn er drie soorten mensen in Sardis te vinden op het moment dat de Heere Jezus deze brief laat schrijven. U zegt, ja, dat zijn er natuurlijk twee, dominee, levende mensen en dode mensen, meer mensen zijn er niet. Ja, maar behalve dat er geestelijk doden zijn, zijn er ook mensen die wel levend zijn gemaakt, maar die op het punt staan om uit te doven. En er zijn mensen, maar dat zijn er maar een paar, van wie de Heere Jezus zegt, en die zijn wel op het goede spoor. Die leven niet alleen, maar die leven er ook uit. Vers 4, dat zijn de enige weinige namen die hun klederen niet bevlekt hebben. Vindt u dat geen wonder, kind van God? Misschien hebt u ook wel het idee, af en toe dat u enige weinigen bent en dat u zegt van waar zijn de mensen met wie ik vrienden en metgezel kan zijn. Of naarmate er steeds meer worden weggeraapt en weggenomen. Maar u bent in de hemel bekend. De namen van degenen die het leven uit de geest kennen zijn bij Christus bekend, zegt hij. Misschien wel niet geacht bij de wereld en ook wel niet bij de godsdienst, maar de Heere Jezus kent je als je uit hem mag leven. En hij zegt zelfs dat dat mensen zijn die het waardig zijn om een keer met hem in witte klederen te wandelen. Niet omdat die beter zijn dan een ander, maar omdat ze door de genade van de Heere Jezus zijn waardigheid hebben gekregen. De waardigheid van hemzelf. Maar er zijn er dus maar een paar. Er zijn er in Sardis ook. Die mensen die zijn ook een keer bekeerd. Die hebben wel geestelijk leven, maar die hebben zich toch op een bepaalde manier laten meetrekken met de rest. Het overige dat sterven zou, zo heten die gemeenteleden in vers 2. En dat is ook leerzaam. Want blijkbaar is iemand die genade heeft gekregen, die door de Heilige Geest bekeerd is, is die niet immuun om af te dwalen. Er zijn mensen, maar dat is genade geweest, die mensen uit vers 4, die staande zijn gebleven, maar er zijn er ook geweest, die zijn verachterd in de genade. Ze hadden wel genade, maar ze hebben de oefeningen van het geloof blijkbaar voor een tijd nagelaten. Net als die meisjes, weet u wel uit die gelijkenis. Die kennen de kinderen ook. Van die 10 maagden die onderweg gingen om de bruidegom te ontmoeten en om met hem mee te gaan naar de bruiloft. Toen vielen niet alleen maar de dwaze maagden zonder olie in slaap, de geestelijk doden, maar die andere 5 die wel olie hadden, die wel een ander leven kenden, maar die vielen ook in slaap. Dat zijn de mensen uit vers 2. Nou, hoeveel er dat geweest zijn. Het overige, dat is ook maar ergens een handvol geweest, een restgroep. De meerderheid van deze gemeente, zo moeten we vrezen. Daarvan kun je niet eens zeggen dat ze op sterven na dood zijn, maar ze zijn nog helemaal geestelijk dood. Maar wat voor mensen zijn dat, gemeente? Het zijn kerkgangers. Dat zijn mensen waarvan ze bij de bakker en bij de slager in Sardis zeiden, als die vrouw binnenkwam, dat is daar ook een van de christelijke kerk. Is dat een grote kerk? Nou, dat is een hele grote kerk. Dat is een bloeiende gemeente, actieve gemeente. Mensen doen een heleboel. Het staat bol van de activiteit. Maar mensen die de band aan de Heere Jezus misten. En dan moeten we in feite tussen die mensen ook onderscheid gaan maken, gemeente. Want het is zo dat er ook onder die geestelijk doden geweest kunnen zijn die dat ook nog geweten hebben dat ze geestelijk dood waren. Bestaan die mensen ook nog, dominee? Die dan blijkbaar net zo doen alsof ze leven. En ze dragen uit alsof ze de Heere vrezen. Maar ze weten inwendig dat het anders is. Kan dat? Dat iemand dat bewuste schijn ophoudt? Ja, dat kan ook nog. Hypocrieten noemt het avondmaalsformulier dat soort mensen. Die de stand ophouden alleen maar omdat ze voor een ander wat willen lijken. En weet u, die mensen die kunnen niet eens geschokt worden door de mededeling dat ze dood zijn, want in feite wisten ze het al. Maar weet u wat wel schokkend is voor hypocrieten? Als ze de brief aan Sardis horen voorlezen of horen bepreken vanmorgen, dat iemand ze doorheeft. Wij kunnen elkaar nooit peilen, gemeente. We mogen een bepaalde indruk van elkaar hebben, maar je moet altijd toch het oordeel aan de Heer overlaten. Maar als er mochten zijn die bewust bezig zijn te doen alsof ze leven en ze zijn het niet, dan zegt vanmorgen Openbaring 3, er is er 1 die heeft je in de gaten. De hemelse internist, hij heeft een scan gemaakt die verder gaat dan wat voor oordeel van mensen ook. En dat geldt ook, gemeente, voor mensen die er misschien ook nog wel vooruit willen komen dat ze geestelijk geen leven hebben. En zeggen, ja, maar ik ben dan tenminste eerlijk onbekeerd. Maar ik wil wel graag meedoen en ik wil wel graag lid van de gemeente zijn. Ik wil wel graag een bepaalde levensstijl volhouden, maar ik heb voor de rest niks. Gemeente, dan blijft toch datgene staan wat de Heere Jezus als oordeel hierover die kerk velt. Al weet je dan dat je dood bent en al wil je er eerlijk vooruitkomen, maar ben je ermee opgeschoten? Heeft het een sprankje troost gegeven dat je toegeeft dat je onbekeerd bent? Of moet daar wat anders voor gebeuren? Er zijn er ook geweest in de gemeente van Sardis. Die hebben naar die brief zitten luisteren en die zijn echt geschrokken. Want er bestaan volgens het woord van God ook mensen die geestelijk dood zijn, maar die niet weten dat ze het zijn. Van die mensen waarvan de Heere Jezus in zijn toespraken over de wederkomst een paar keer heeft gezegd, die zullen tot op de jongste dag denken dat ze goed zaten en ze zullen zich vergissen. Van die mensen die in Matteüs 7 tegen de Heere Jezus gaan zeggen, we hebben in uw straten gegeten en gedronken, we hebben in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. Hoe kan u ons nou wegsturen? Van die mensen tegen wie de Heere Jezus in Matteüs 25 zegt, toen ik hongerig was, heeft u me niet gespijzigd. En toen ik naakt was, heeft u me niet gekleed. En toen ik in de gevangenis zat, heeft u me niet bezocht. En die mensen zeggen, heren, wanneer was dat dan? Want we weten het niet. En we dachten dat we het goed gedaan hadden. Waarom moest u ons nou wegsturen? Dat zijn mensen, gemeente, en leg uw leven er nou alsjeblieft naast ook vanmorgen. Mensen die eigenlijk in dit leven nooit bang zijn om zich te vergissen. Het is niet gezegd dat het nodig is dat de mens 1000 keer per dag vraagt of die wel goed zit. Daar kan de mens ook in doorschieten. Maar je hebt dus ook kerkgangers die vragen zich nooit af, zit het wel goed? Want ik ben toch ook lid. En ik ben toch ook een keer gedoopt en dat zegt toch ook nog wat. En ik zit ook op de vereniging. En ik doe ook nog wel eens wat voor een ander. En ik geloof toch. Ja, wat voor geloof is dat dan? Broeder of zuster uit Sardis, wat voor geloof heeft, is dat een levende band aan Christus? Is dat dat geloof dat gewerkt is door de Heilige Geest? Dat geloof waardoor een mens alles wat hij eerst had kwijtraakt, alles waarop hij eerst steunde onder de voeten voelde wegzinken, ontgronden en ontdekken dat eerste noodzakelijke werk van de Heilige Geest. En dat die Heilige Geest een heilige onrust in je hart ging werken. Omdat je doorkreeg, datgene waar ik van mezelf altijd op gesteund heb, is te kort voor de eeuwigheid. Ik moet volkomen borggerechtigheid hebben. En dat zo de Heere Jezus Christus waarde voor je ging krijgen. En dat het geloof dat zich aan hem vast ging klampen en alleen hem overhield, daarom ook een antwoord ging geven op zijn verlossing, in het verlangen om dankbaar te gaan leven, geloof dat bekering ging kennen, geloof dat door de liefde werkzaam werd, geloof dat vruchten opleverde, strijd tegen de zonde, strijd tegen mezelf. Hebben we dat geloof? Want er is ook schijngeloof. Er is ook wondergeloof. Er is ook tijdgeloof. Beproef uzelf, gemeente van Sardis, in wat voor geloof ge eigenlijk zijt. Nou, dat is al met al een ernstige situatie. Erger kan eigenlijk niet. Datgene wat hier in deze brief te lezen staat. Of je zou nog moeten denken aan wat er straks aan de 7e gemeente van Laodicea geschreven wordt. Dat is ook een boodschap. Maar ik vraag me af wat erger is. Lauw zijn of dood zijn. Ach, het is allebei erg. Het valt ook op dat dat de twee brieven zijn, we zeiden net al zoiets, waarin de Heere Jezus niet eerst begint met te noemen wat hij waardeert aan die betreffende kerk, maar dat hij meteen met de deur in huis valt. Zo ernstig is het. Maar hij zegt het dan toch maar. En dat is ook moedgevend gemeend als we een stap verder gaan in de prediking. De Heere Jezus, hij heeft over die 7 gemeenten en vooral over deze heel wat te zeggen. Maar er is niet één van die kerken waarvan hij zegt, nou laten we die maar helemaal afschrijven. En er is ook niet één kerkganger in Sardis waarvan de Heere Jezus zegt, nou laat die maar de kerk verlaten voordat die brief voorgelezen wordt, voor die persoon kan het niet meer. Laten we wat dat betreft ook niet wanhopen. Als we aan onze geestelijke doodstaat ontdekt worden, laten we ook voor een gemeente nooit wanhopen. Want de Heere Jezus heeft ook zelfs voor de gemeente van Sardis nog een boodschap. Nou, wat is er dan voor die gemeente nodig? Letten we dan eens even niet op de patiëntgemeente, maar op de dokter. De internist. Hij heeft het onderzoek gedaan. Hij heeft de uitslag gegeven. Maar als we goed op hem letten, dan heeft hij, zoals hij er in deze brief uitziet, ook alles in huis om wat aan de nood van deze gemeente te doen. Heeft u erop gelet hoe de Heere Jezus zich in dit geval aan deze kerk voorstelt? Dat hebben we ook al eerder gezien, dat elke keer als er geschreven wordt, er een aantal van die attributen uit hoofdstuk 1 bijgehaald worden, die nou net precies passen bij de situatie van die respectievelijke kerk. Nou, wat voor dingen worden er nou weer teruggehaald uit hoofdstuk 1, die belangrijk zijn voor de mensen in Sardis? Als ze naar de Heere Jezus kijken, wie is de afzender, wie is de dokter, wie is de internist, hoe ziet hij eruit, wat heeft hij bij zich? 2 dingen. Hij heeft de 7 geesten Gods. Dat zijn die 7 geesten, jongens en meisjes, waarvan de dominee elke zondagmorgen ook spreekt als de dienst begint. Genade zij u en vrede, onder andere van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Beeld van die heilige geest die zo veelkleurig is en zo alomtegenwoordig is en zo volmaakt en machtig in zijn werk om harten te bekeren, dat de Heere zegt, het zijn er bij wijze van spreken 7. Het is een volheid van de werking van de geest. Die geest die machtig is om te bekeren, is instrument in handen van deze dokter. Hij heeft de 7 geesten Gods. Net zo goed als hij het tweede heeft, de 7 sterren. Weet u het nog, dat beeld van die dominees van die gemeenten uit Klein-Azië. Die mensen die moesten preken elke zondag. En door dat woord wilde de Heere toch bekering gaan werken, door het woord en door de geest. Gemeente, ziet u die combinatie, de sterren en de geesten, de 7 geesten en de 7 sterren. Geest en woord brengt Christus mee. Als het middel om aan de dodigheid van Sardis een einde te maken. Wat moet die gemeente van Sardis leren? Psalm 25 vers 2. Hebben ze misschien als kinderen ook wel op de zondagsschool van Sardis geleerd. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar dan moeten ze nou allemaal weer gaan leren. De dominee van Sardis en de kerkenraad van Sardis en de gemeente van Sardis. Woord en geest. En om het daarvan te verwachten. Wat is het geheim als er iemand in de kerk is die zegt vanmorgen ik ben geestelijk dood. Of dat je het al wist of dat je het vanmorgen ontdekken moest. Eerlijk bekennen wat er van het geloof en de kenmerken gezegd wordt. Ik heb het niet. Dan moet je het verwachten van het woord. En van de geest van Christus. En dat wordt in onze tekst ook nader uitgewerkt. Vers 3 zegt, dan moet je gedenken aan wat je vanuit dat woord gekregen hebt in de loop van al die preken die je gehoord hebt. Denk daar nou eens aan terug. En bewaar dat nou eens. Gooi dat nou niet elke zondag aan het eind van de preek, aan het eind van de dienst weg. En zodat je maandag moet zeggen, ik weet niet eens waar het over ging gisteren. Bewaar dat nou eens. Herkauw dat. Leef uit dat woord. En als het woord zegt dat er wat moet gebeuren in je leven, luister dan ook. Bekeer u. En als er van de week in Sliedrecht mensen met die tekst vastlopen en zeggen, heren, maar wat u me dan opdraagt, zodat ik tot verandering zal komen, gedenken, bewaren en bekeren, en ik kan het niet. Bid dan, gemeente, zoals u nog nooit gebeden hebt, omdat u het niet wist, om de werking van die geest die het wel kan. Daarom is het zo belangrijk om de Heilige Geest te bidden, jongens en meisjes. Maar dat is een hele les om dan niet zomaar te zeggen, ik kan het niet en ik weet het niet en ik heb het niet. En de mensen weten toch niet en kan toch niet bekeren. Maar om dat nou proefondervindelijk, terwijl je het wel geprobeerd hebt, eerlijk geprobeerd hebt en het werkt niet. Om zo als een arme bedelaar, niet meer te prevelen, maar van harte te roepen, och schoont gij mij de hulp van uw geest. Maar wat voor mensen geldt die nog geen genade hebben, geldt ook voor mensen die het wel een keer gehad hebben. Van die bekeerden in Sardis, maar die inmiddels eruit zien, zegt de Heer Jezus, alsof ze het nooit gehad hebben. Sterven zijn ze. Het overige dat sterven zou, die moeten ook weer terug naar de grondbeginsel. Gedenken, bewaren, bekeren. Want de mens moet niet maar één keer bekeerd worden. Die moet misschien wel 2000 keer bekeerd worden. Moet dagelijks bekeerd worden. En een mens is niet immuun, we zeiden het al heeft hij genade. Als de werkingen van het geloof, als de oefeningen van het geloof, als het bijbelezen, het bidden, het gemeenschap hebben met de Heer Jezus verflauwt. Als de zonde levend wordt. Als de strijd te zwaar lijkt, dan kan een kind van God de neiging hebben om te zeggen, nou maar eventjes niet, het is nou toch vakantietijd, laten we het geloof ook maar even vakantie laten houden. Zoiets als waarvan het doopformulier elke maand zegt, dat een mens de neiging heeft om in de zonde te blijven liggen. Eruit, zegt de Heer Jezus, waakt. Gedenk hoe gij het ontvangen hebt en bewaar het en bekeert u. En geef je niet over aan die geestelijke doodslaap, maar laat het leven door mijn geest weer mogen opbloeien. Dat zijn waarschuwingen, gemeente, die wel ter harte moeten worden genomen. De Heere Jezus is nog zo goed dat hij dat allemaal zegt tegen een gemeente als Sardis. Zoveel geduld heeft de Heere Jezus met mensen. Er kan nooit iemand zeggen op de dag des oordeels, Heere, u heeft mij te weinig gewaarschuwd of u heeft aan mij te weinig werk besteed. Hij heeft heel veel werk ook aan ons besteed. Maar dan moet er wel geluisterd worden. Maar laten we eens even ook gaan letten op de vooruitzichten van de patiënt. Als er nou niet geluisterd zou worden door die onbekeerden en door die mensen die geestelijk bijna op sterven liggen, nou dan ziet het er niet zo best uit, zegt de Heere Jezus. Dan kom ik bij u. En we hoorden dat ook al eerder in een brief. Dat heeft wat dreigends van zo'n moeder die zegt, en ik kom eraan. Maar zoals de Heere Jezus het hier zegt, heeft het die bijzondere dreiging die te maken heeft met die komst van die rechter die komt om te oordelen de levenden en de doden. En als hij gaat spreken over die dief, weet u wel, daar heeft de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling ook herhaaldelijk over gesproken. Toen het ging over het moment van de wederkomst. En je weet niet wanneer het is. Hij komt als een dief in de nacht. Zo plotseling kan de Heere Jezus ook ineens ingrijpen in het leven van een gemeente. In het leven van een zondaar. Om zijn ongenoegen te laten blijken. Maar Matthew Henry zegt, denk erom dat hij hier als een dief spreekt. En als een dief zal komen, weet je wat dat ook betekent? Als de Heere Jezus komt en laat merken wat hij ervan vindt als een gemeente dood is en die gemeente laat zich niet waarschuwen, dan doet hij ook wat een dief doet. Dan neemt hij nog weg, zegt Matthew Henry, wat die gemeente dan nog had. Zoals het ook trouwens in de gemeente van Sardis afgelopen is, daar zijn we er wel eens bang voor. Dat als er nog wel een goede preek is, maar er wordt niks meer mee gedaan, dat de Heer op een gegeven moment zegt, nou dan neem ik die preek ook weg. De kandelaar van zijn plaats gehaald wordt. Of als we het breder zien en we zien onszelf staan in het midden van de gezindte waar we graag bij horen, die ons nog een zekere bescherming en beschutting biedt en waarin nog voorzieningen zijn, eigen mensen onder elkaar, allemaal fijn. En als de Heer daar nou eens aan gaat schudden en dingen gaat wegnemen, voorrechten, als het bijvoorbeeld met het onderwijs allemaal niet meer zo makkelijk zal zijn als dat het tot op heden is geweest om reformatorisch onderwijs te hebben, en als we die voorrechten zouden verkwanselen en als we daaruit niet de les zouden trekken dat we de Heer van harte moeten vrezen en niet zomaar voor de vorm, als het ons allemaal eens een keer ontnomen wordt, gemeente, wat dan? Of als een mens op de dag van het oordeel voor God komt te staan, gemeentelid uit Sardis, en de Heer gaat hem ook als een dief beroven, het laatste nog weghalen wat schijn was en wat vorm was in je uitwendige godsdienst, wordt je ook nog afgepakt. En wat blijft er dan over van de mens? Als dan alles wordt ontnomen en je staat naakt voor de troon, wat dan? De waarschuwing moet wel een gevolg krijgen, gemeente. Maar Godezijdank zijn dat niet de enige vooruitzichten die aan de gemeente van Sardis worden voorzegd. Voor die mensen die daar ook lid zijn en die zich wel door het woord en de Heilige Geest laten leiden. Ze hebben het misschien al gedaan, die weinige namen die zich niet bevlekt hebben. Of mensen die weer tot bezinning komen na het horen van deze brief en die alsnog weer gaan leven en gaan luisteren naar de Heer. Van die mensen die leren waken, die alert worden in de geestelijke strijd. Wat zijn de vooruitzichten voor die mensen? Drie dingen. Witte klederen krijgen ze. En dat is iets wat de Heere Jezus, hij heeft maar een korte brief geschreven, maar in die korte brief zegt hij het twee keer. Vers 4 en vers 5. Die mensen krijgen witte klederen. En dat heeft dus te maken, gemeente, met hoe ze zich geestelijk gekleed hebben in dit leven. Of ze ook in dit leven geprobeerd hebben hun klederen rein te bewaren. Straks krijg je helemaal nieuwe kleren, zegt de Heer Jezus, helemaal rein. Want ik weet het wel, mijn kinderen, zegt hij tegen de gelovigen vanmorgen ook, dat juist u die probeert uw klederen netjes te houden in geestelijk opzicht, u te bewaren van de smetten van de zonde, dat juist u elke keer weer ziet dat er een vlek op uw jas zit. En dat het toch weer niet gelukt is om het helemaal rein te bewaren. En dat juist u steeds meer vlekken ziet. Maar u krijgt een keer wat anders van mij. Witte klederen. Voor mensen die de strijd hebben gevoerd. En die daarin de overwinning mogen behalen. Verklaarder wees erop dat als de Romeinen nog eens een keer een triomftocht hielden na een geslaagde veldtocht, als er een overwinning was behaald door een of andere generaal, en de generaal met zijn legers trok Rome binnen, toegejuicht door de menigte, dat de Romeinen dan gewend waren om de overwinnaar toe te juichen, allemaal gekleed in een witte toga. Ziet u het beeld voor zich, gemeente, zoals het straks in Nieuw-Jeruzalem zal zijn? En Gods kinderen Christus zullen toejuichen, omdat het zijn overwinning was die in hun leven werd behaald. De Heer Jezus belooft ten tweede dat hij de namen van die mensen niet zal schrappen uit het boek des levens. En dat is een beetje een wonderlijke belofte, gemeente. Want u heeft net als ik altijd gedacht, en zo is het trouwens, dat dat boek des levens, de lijst, jongens en meisjes, van alle mensen die uitverkoren zijn, die God al op het oog had in de eeuwigheid en die zalig zullen worden, dat die lijst altijd al vastgestaan heeft en nooit veranderd wordt. Toch is het opmerkelijk dat de Heere Jezus hier het staan in het boek des levens en het blijven staan in dat boek verbindt aan de volharding van het geloof. Wat zegt dat? Niet dat de verkiezing van eeuwigheid niet bijbels is, want dat is die wel. En niet dat de verkiezing uit vrije gunst onbijbels is, want het is vrije gunst. De Heer verkiest niet om ons geloof, maar hij verkiest opdat we zullen geloven. Maar weet u wat voor les er wel uit te trekken is? dat de verkiezing, als een mens daar een zicht op mocht krijgen, nooit een reden kan zijn om te zeggen, nou dan komt het goed en hoef ik voor de rest niks meer te doen. Dat kan de vrucht niet zijn als Gods kinderen door de werking van Gods geest en woord overtuigd worden van hun aandeel in Christus en van de eeuwige liefde van God die erachter zit. Dan worden ze er nooit lui van. Dan zullen ze zich juist benaarstigen, zeggen de Dordtse vaderen, om uit dankbaarheid de Heere goede werken te doen. En ik zal zijn naam belijden, dat is derde, voor mijn vader en voor de engelen. Is dat niet vooral een troost voor die eenzame strijders in Sardis, die aan de lijve hebben ondervonden dat het heel wat kan kosten als je de naam van de Heere Jezus voor de mensen probeert te belijden. Ja, daar hadden de rest van de kerkgangers geen last van. Die hadden nergens last van. Mensen die kunnen in de wereld zo thuis zijn dat ze helemaal nooit meer opvallen. En dan hoef je ook niet meer strijd te leveren, ook niet meer uitgescholden of uitgelachen te worden. Maar die mensen die getrouw gebleven zijn, die weten het wel. Dat kost heel wat als je de Heere Jezus, als je vooruit wil komen in de wereld van Sardis. Nou zegt de Heere Jezus, ik heb het allemaal wel gezien. En ik beloof u dat u, als u voor mij uitkomt in de wereld, dat als er straks de dag van de wederkomst daar is en de hemel gaat open en iedereen wordt verzameld voor de troon van God en engelen staan eromheen, dan zal ik ook voor u uitkomen. Dan zal ik me naar u toe halen, u naar mij toe halen en zeggen, Vader, en dit is er nou. Dit is die bruid van mij gekocht en betaald en geheiligd door mijn bloed en door mijn geest. Dit is die bruidskerk, wel bevlekt met 1000 zonden toen ik eraan trof, wel elke keer op deze aarde geneigd om weer terug te vallen in de zonde en er moest strijd geleverd worden, maar nu mag ik er in witte kleding, een bruidsjurk, gaan voorstellen aan u, welk een uitzicht, bruidsgemeente. Ben u jaloers geworden op dat uitzicht? Let u dan ook nog even op vers 6. Die tekst staat 7 keer in Openbaring 2 en 3. En ook aan het eind van de brief van Sardis. Je zou haast zeggen, als de mensen deze brief gelezen hebben, dan moeten ze toch wel luisteren, want ze zijn dood met z'n allen. Maar de Heer Jezus wil hen het leven nog bieden. Die geest wil die nog laten werken. Het woord laat hij nog prediken. Wie zou er dan geen verbroken hart krijgen? Wie zou dan niet luisteren? Blijkbaar zijn ze in Sardis in staat, gemeente, om ook na het lezen van deze brief toch weer verder te gaan. En nu moet u eigen hart en leven er maar naast leggen. Zoals je dat als dominee ook altijd elke keer weer moet doen als je een preek voorbereidt. Ben ik daar ook nog toe in staat? Daarom zegt de Heere Jezus het ook nog een keer hier. Heb je oren aan je hoofd? Gebruik ze dan. En luister. En wonderlijk. Het is al werk van de Heilige Geest als dat gebeurt en als een mens vervolgens gaat roepen om de Heilige Geest. Maar dat is dan wel waar de Heere Jezus nog op uit was in Sardis en waar die vanmorgen nog op uit is. Dat we dat gebed gaan bidden. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Amen.